Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen zingen van Psalm 145 en daarvan vers 1 en 2. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En ook het tweede vers, ik zal uw Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Dat zijn de vers 1 en 2 van Psalm 145. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof, met de woorden van zondag 21 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 21 van de Heidelberger Catechismus. En we zingen in aansluiting daarop van Psalm 48, het zesde vers. Want deze God is onze God. Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Antwoord dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord in enigheid van het ware geloof van het begin van de wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Vraag 55, wat verstaat gij onder de gemeenschap der heiligen? Ten eerste dat de gelovigen alle en een ieder als lidmaten aan de Heere Christus en aan al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich schuldig moet weten zijn gaven tot nut en tot zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Vraag 56, wat gelooft gij van de vergeving van zonden? Antwoord, dat God om de genoegdoening van Christus wil, al mijn zonde, ook mijn zondige aard, waarmee ik heel mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schijnt, opdat ik nimmer meer in het gericht van God koma. Amen. De schriftlezing vindt u in het boek Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 5. En we lezen de versen 12 tot en met 33. Wij noemden Handelingen 5 te beginnen bij vers 12 tot en met vers 33. Daar lezen wij aan de gebeurde door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk. En ze waren alle eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo. En van de anderen durfde niemand zich daarbij hen aan te sluiten. Maar het volk had grote achting voor hen. En er werden er steeds meer toegevoegd die in de Heere geloofden, menigte van zowel mannen als vrouwen. Zodat ze de zieken naar buiten droegen op de straten en op bedden en lichtmatten legden, opdat wanneer Petrus voorbij kwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen. En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem en bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden, en ze werden allen genezen. Maar de hoge priester stond op en alle die bij hem waren, dit was de secte van de Sadduceeën. En ze werden vervuld met afgunst. En ze sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen vast in de openbare gevangenis. Maar een engel van de Heere opende 's nachts de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei, ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit leven. Toen ze dit gehoord hadden, gingen ze tegen de ochtend de tempel in en gaven onderwijs. En de hoge priester en zij die bij hem waren, kwamen samen. Riepen de raad en al de oudsten van Israël bijeen en steunden dienaars naar de gevangenis om hen te halen. Maar toen de dienaars daar kwamen, vonden zij hen niet in de gevangenis, dus keerden ze terug en berichten. Wij stelden wel vast dat de gevangenis met alle zorgvuldigheid afgesloten was en dat de bewakers buiten voor de deuren stonden. Maar toen wij die geopend hadden, troffen wij binnen niemand aan. Toen de hoge priester, de bevelhebber van de tempelwacht, en de overpriesters deze woorden hoorden, vroegen zij zich met betrekking tot hen vertwijfeld af wat dit moest worden. En er kwam iemand die hun berichtte: zie, de mannen die u in de gevangenis gezet hebt staan in de tempel en onderwijzen het volk. Toen ging de bevelhebber met de dienaars heen en bracht hen zonder geweld mee, want ze waren bevreesd voor het volk dat ze anders gestenigd zouden worden. En toen zij hen er gebracht hadden, leidden ze hen voor de raad. En de hoge priester vroeg hen: hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in deze naam niet zou onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem vervuld en u wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. De God van onze vader heeft Jezus opgewekt, die u omgebracht hebt door hem aan een kruishout te hangen. Deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd en tot een vorst en zaligmaker om Israël bekering te geven en vergeving van zonden. En wij zijn zijn getuigen van deze dingen. En ook de Heilige Geest die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. En toen ze dit hoorden, barsten zij van woede en maakten zij plannen om hen te doden. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden voor dit avontuur vindt u in dit schriftgedeelte, Handelingen 5, de versen 28 tot en met 31. 28 tot en met 31. De hoge priester zegt daar: hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in deze naam niet zou onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem vervuld en u wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: wij moeten aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. De God van onze vader heeft Jezus opgewekt die u omgebracht hebt door hem aan een kruishout te hangen. Deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël bekering te geven en vergeving van zonde. Tot zover bidden wij de Heere samen om zijn onmisbare zegen. Heer, uw trouw is groot. Als u ons als uw gemeente voor de tweede maal samenbrengt rondom uw woord, het zij hier in uw huis of met ons verbonden thuis. En u richt uw woorden tot ons. En het is de bedoeling dat die woorden ons hart zullen raken. U hebt immers met Pinksteren uw Heilige Geest uitgestort, opdat het werk van Christus door hem zo volkomen volbracht in ons leven van het allergrootste gewicht zou zijn. Ja, dat wij buiten deze Christus geen zaligheid hebben, dat is wat uw woord ons leert. Die ene naam mag nog gepreekt worden onder de mensen, die er onder den hemel is gegeven, door welke wij zalig moeten worden. En Heere, doordring ons van die ernst, dat de verkondiging van het evangelie geen zaak is van vrijblijvendheid, maar dat u ons gebiedt om te geloven, want dit is uw gebod, dat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En al deze dingen zijn geschreven, opdat wij zouden geloven dat Jezus is de Messias, de gezalde des Heer, de Zoon van God, die naar deze wereld door u is gezonden, opdat hij ons zalig zou maken van al onze zonden. Hoe zullen we er ooit van afkomen, Heer, als gij er ons niet van afhelpt? En nu is de nood van ons heel groot, want wij hebben u de scheidbrief gegeven, een afscheidbrief, met de bedoeling om nooit meer naar u terug te keren. En u hebt ons een halt willen toeroepen in dit leven. U hebt ons al van onze kindse jaren, dat zal de meeste van ons schelden, al in uw huis gebracht. U hebt ons willen tekenen voor het leven. En u hebt ons uw woorden gegeven, opdat onze mond wijd open zou gaan en wij vervuld zouden worden met de kennis en de vreze des Heren. En Heer, als we daar nog vreemd van zijn, bidden wij u, laat het gebed maar tot u klinken. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. O God, wees mij, arme zondaar, genadig, dat we tot onszelf mogen komen. Dat we mogen zien waar we mee bezig zijn als ons leven een leven is zonder u. Opdat wij verlegen zouden worden om die ene die u hebt gegeven. Uw Zoon, Emmanuel, dat is God met ons. En bij hem is het goed. Het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. En daar weet uw kinderen alles van, Heren. En daarom kunnen wij ook over hem niet zwijgen. Dan wordt ons hart vervuld met heilbespiegelingen om het schoonste lied van deze koning te zingen. Hoe er nu genade op zijn lippen is uitgestort. En hoe u steeds maar bezig bent door de verkondiging van het evangelie van vrije genade. Om zondaren bij u te brengen en bij u te houden. Heren, maak het goed vanavond, zowel in spreken als in luisteren, hier in uw huis en thuis met ons verbonden. U kent ons, u weet wat ons bezighoudt, u weet wat ons bezwaart, u weet wat ons verdriet, u weet wat ons zorgen geeft. U weet ook van de verwondering, van de blijdschap, van de vreugde in God, naar waarde nooit te danken. Heere, gedenk ons om de verdiensten van Christus, dat niets de loop van uw woord in de weg zal staan. We bidden het u alles in de vergeving van onze zonden, om de verdiensten van Christus, Jezus, uw Zoon, onze Heere. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 74. 12, 18, 19 en 21. Ze staan gelukkig allemaal op het bord. Dus Psalm 74, vers 12, 18, 19, 21 staat er niet bij. Het zijn dus vier versen, 12, 18, 19 en 21. Gemeente, de uitstorting van de Heilige Geest heeft heel wat teweeg gebracht in Jeruzalem. Gelukkig zijn er ook kinderen in de kerk vanavond. En daar zal ongetwijfeld het nodig over verteld zijn, zowel hier in de kerk onder de prediking. En wellicht ook op school, of heb je er met je ouders over gesproken, dat wonderlijke gebeuren, dat die discipelen vol worden van de Heer Jezus Christus. En dan ook gaat hun mond overvloeien tot zijn eer, tot eer van de Heer Jezus Christus. Hoe hebben ze me gepredikt? En we hebben ze ook in alle eerlijkheid gezegd dat deze Zoon van God, die God, zo lezen we dan, tot een Heere en Christus, dat is tot de Messias, de gezalte van de Heere gemaakt heeft, door het volk van de Joden is genomen en gekruisigd. Het komt in ons schriftgedeelte ook weer terug. Ze hebben hem gehangen aan een hout. Maar die prediking die treft doel op een geweldige manier. We weten het allemaal, eerst komen er 3000 tot geloof en bekering. Die uitroepen als ze de prediking van Petrus gehoord hebben: mannen, broeders, wat moeten we doen? En er is het antwoord: bekeert u. En in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, dat is Jezus Messias, tot vergeving van zonden. En jawel hoor, daar gaan ze, 3000 man sterk, naar het doopbassin gedoopt te worden. Om van dat nieuwe leven getuigenis te geven. Dat oude leven zonder Jezus afgelegd. En nieuwe leven met Jezus. Dat leven dat uit Christus is. Christus, zegt Paulus, die ons leven is. 3000. En dan nog eens een keer 2000. De andere dag. Dat zijn er 5000. En nu lezen we in ons teksthoofdstuk dat we zojuist gelezen hebben, dat er meer en meer gingen geloven in de Jezus Christus. En dan staat er zoiets heerlijks. Menigten van zowel mannen als vrouwen. Menigten, dat betekent grote aantal. Met andere woorden, Lucas is de tel kwijtgeraakt. En dan is het ook zo heerlijk om te lezen dat het zowel mannen betreft als vrouwen. Dat hadden we nog niet eerder gehoord. Maar je ziet het. Ook menigten, grote aantallen van vrouwen komen tot geloof en bekering. En zijn ook gedoopt geworden. Die grote aantallen zijn ook alweer naar de doopbassin gegaan. En zijn ondergedompeld uit kracht van de naam van Jezus Messias tot vergeving van zonden. Nou, en dan gebeurt er nog het nodige, want er geschieden ook allerlei wonderen en tekenen. Zieken en bezetenen worden naar Jeruzalem gebracht, van binnen gehaald, buiten neergelegd op beddekens en matrassen. En ze hoefden maar de schaduw van Petrus te raken en ze werden genezen. En er ging zoveel van uit dat de omliggende steden ook de zieken en bezetenen mobiliseren en allemaal naar Jeruzalem brengen. Nou, u begrijpt wel, als dat doordringt bij de hoge priester en het Sanhedrin, dat lijden in last is, zou wij zeggen. Jeruzalem is in last. Die hoge priester die beveelt om die 12 apostelen gevangen te nemen. En dat gebeurt ook. En ze zitten binnen de kortste keer in de gevangenis met z'n 12. En niet in de gevangenis bij de tempel, want die was er ook. Maar misschien is die ruimte te klein geweest, dat weet ik niet. Maar ze komen in die publieke gevangenis terecht, te midden van misdadigers, dieven en moordenaars en verkrachters. Dat is wat voor die discipelen geweest. Hoe ze daaronder geweest zijn, dat weten we niet. Maar we weten wel wat er gebeurt, want midden in de nacht komt er een engel van de Heere en die gaat die mannen bevrijden. De deuren worden geopend, staat er. En ze worden bevrijd. En dan staan ze, want die engel die beveelt dat ze naar de tempel moeten gaan. Dat ze daar de woorden van het leven, dat wil zeggen de woorden van de opgestane Christus, moeten gaan preken. De Heere beveelt ze niet om van nu af aan maar niet meer in het openbaar te spreken en ga maar stiekem huissamenkomsten houden. Want jullie lopen groot gevaar. Nee, ze moeten naar het hol van de leeuw. Ze moeten naar de tempel toe. Daar waar de vijandige godsdienstige mensen het voor het zeggen hebben. Daar moeten ze het evangelie van de Heer Jezus Christus spreken. En daar zie ik toch iets terug van wat Paulus zegt. Dat vijanden met God worden verzoend door de dood van zijn zoon. Van nature zijn we immers, en hoe erg is dat, allemaal vijanden van de Heer Jezus Christus. Moeten we niets van hem hebben. En als dat nou ook zo zou leven in het hart van de Heer Jezus zelf, dat zou onze eeuwige verlorenheid betekenen. Maar wat lees ik nou in de Bijbel? Al zo lief heeft God deze wereld gehad. Deze wereld verloren in zonde en schuld. Zo lief dat hij het liefste dat hij heeft, zijn eigen lieve kind, overgegeven heeft tot aan de dood van het kruis. Opdat een ieder in Wijngaarden die gelooft niet verloren zou gaan, maar het eeuwige leven zou hebben. Nu is er maar één weg tot uw behoud en tot jouw behoud en tot mijn behoud. En er is ook maar één naam onder de mens, onder de hemel gegeven, door welke we zalig moeten worden. Ik heb dat in mijn gebed ook verwoord. Mijn lieve mensen, we moeten zalig worden. Want als we niet zalig worden, zijn we verloren. En dat door eigen schuld, omdat we het boze liever gehad hebben dan de liefde Gods in Christus. De Bijbel zegt dat we de duisternis liever gehad hebben dan het licht. Dat wil zeggen dat we liever onze oren lenen aan de vorst der duisternis. Dat is de boze, dat is de Satan, Gods tegenstander. Dan dat er liefde bij ons zou leven voor die dierbare borg en zaligmaker, Jezus Christus, waarvan de apostel Petrus in zijn brief zegt: u dan, die gelooft, is hij dierbaar. Nou, nou staan ineens die mensen die gevangen zijn gezet met z'n 12 'smorgens vroeg in de tempel te preken. Bij de zuilengang van Salomo. En terwijl de hoge priester opdracht geeft om die gevangenen te halen voor een gerechtelijk onderzoek, ga maar naar de gevangenis, haal ze maar op. En dan komen de bedienden terug en die zeggen: onbegrijpelijk, wij komen in die gevangenis en alle deuren waren gesloten. En we maken ze open. En al die apostelen zijn weg. Ze zijn weg. Terwijl de bewakers notabene nog voor de deur staan. Nou. En dan komt het bericht binnen. Ze staan te preken in de tempel. Ook dat nog. Wat een raadsel is dit. Nou, één ding. Dit moet onmiddellijk stoppen. In vers 26 en 27 lezen we: toen ging de hoofdman heen met de dienaren en bracht hen, toch niet met geweld, want ze vreesden het volk, opdat ze niet gestenigd zouden worden. En als ze hen gebracht hadden, stelden ze hen voor de raad. Nou, daar staan ze nu. 12 verdachten, 12 apostelen voor het hoogste rechtscollege, onder aanvoering van de hoge priester en de Joodse raad, en nog meerdere priesters trouwens. En de hoge priester verwoordt de aanklacht. En die zegt in vers 28, ons eerste tekstvers: hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in deze naam niets zou onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem vervult en u wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Weet je wat ik nou zo opmerkelijk vind? Ik heb u net geschetst wat er allemaal gebeurd is in die nacht. Je zou toch verwachten dat zo iemand als de hoge priester dan daar eens naar gaat vragen. Ze zegt: hoe is het in de wereld mogelijk dat jullie vannacht uit die gevangenis bevrijd zijn geworden, terwijl de deuren allemaal gesloten waren en de wachters nog voor de deur stonden? Hoe kan dat? Wat is er gebeurd? Geen woord. Oh, zou die het nou maar gevraagd hebben? Dan zouden ze gezegd hebben: meneer de hoge priester, luister eens. Er kwam 's nachts een engel uit de hemel en die zei tegen ons: ga jullie naar de tempel en ga daar de woorden van het leven preken, opdat u, meneer de hoge priester, tot dat nieuwe leven, dat is tot het geloof in Christus, zou worden opgewekt. Geen woord. Hoe kan dit bestaan? Nou, de haat en de vijandschap tegen Jezus is zo groot dat ze alleen maar ogen en oren hebben voor het feit dat die naam van Jezus in al zijn heerlijkheid is verkondigd geworden door deze discipelen, nu apostelen, en zij niet over hem kunnen zwijgen. En dan zeggen ze, hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in deze naam niet zou onderwijzen? Die naam die mag niet genoemd worden. Geen onderwijs uit naam van Jezus. Maar ze hebben natuurlijk gezien wat het teweeg gebracht heeft in Jeruzalem. Heel Jeruzalem dreigde tot geloof en bekering te komen. En als er nu iets nodig was, dan was het wel dat zij hun eigen positie veilig zouden stellen. Hoe herkenbaar is dat toch wel niet waar? De mens altijd maar zichzelf opwerpt, opdat hij de eer zou ontvangen en zeker zo'n hoge priester en dat hoge geestelijke gezelschap van leden van het Sanhedrin. Hij wil Jezus niet kennen. Hij wil zijn naam niet eens horen. Ja, u merkt wel, hij wil zijn naam niet eens noemen. In die naam, zegt hij. En wat een verachting klinkt daar ook in door. Dat hadden ze ook al gemanifesteerd gedurende de omwandeling van Jezus op aarde, nietwaar? Hij heeft het ook gezegd tegen die fariseeën en schriftgeleerden. Gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven zou hebben in mijn naam. En hoe is dat nou in wijngaarden? Dat mogen we elkaar toch wel afvragen vanavond. Willen we nou allemaal zalig worden? Door die ene naam onder de mensen gegeven. De Heere Jezus Christus. Hebben we al gebruik gemaakt van zijn diensten? U, jij hier aanwezig en jij en u thuis. Kom, wie is hij voor u? Heb je hem nodig gekregen om van al je zonden bevrijd te worden, zodat je als een rechtvaardige voor de Heere mag leven? Want dat is het wonder van het geloof. Uit genade, zegt Paulus in Efeze 2, zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. De mens die gerechtvaardigd wordt door het geloof in de Heere Jezus Christus, waardoor ik mag geloven. Zo hebben we dat ook beleden, nietwaar? Wat gelooft gij van de vergeving van zonden? Dat alleen om de genoegdoening van Christus al mijn zonden vergeven zijn. Ook mijn zondige aard waarmee ik mijn leven lang te strijden heb. Vandaar dat al die mensen gedoopt zijn geworden uit kracht van de naam van Jezus Messias tot vergeving van zonden. Ze waren er niet meer achtergebleven in de rode zee van de doop. Omdat zij veilig en wel straks dat beloofde land Kanaan binnen zullen gaan. Kom, mag dat ook onze, jou en u en mijn verwachting zijn. Want dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken. Kijk, waar dat nou geloofd wordt. Daar wordt die naam van Jezus ons zo dierbaar. En dan moet je hier horen, je mag die naam niet eens noemen. We hebben je toch ernstig gezegd dat je die naam niet mag gebruiken. Je mag daar niet mee leren en onderwijzen. En weet je wat het hart dat Jezus lief heeft gekregen gaat zingen? Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemt de wonden. En hij heelt alle smarten. Dan is die man die dat lied gedicht heeft zo onder de indruk van de liefde van Christus, dat hij zegt, kent gij die naam nog niet? En dan die heerlijke belijdenis, die naam draagt mijn heiland. Kijk, daar heb je nou het geloof. Dat legt nou de hand op Christus. En op al zijn weldaden. Mijn heiland, mijn lust en mijn lied. Dat is natuurlijk nogal wat. Als je zegt dat Jezus je lust is geworden. Dan gaat het leven om hem. En dat mag je ook vanuit dat nieuwe leven beamen. Wat zou je zijn zonder hem? Als Jezus nou het je leven zou worden weggenomen, wat zou er dan veranderen? Heb je dat wel eens afgevraagd? Als je nou met pauze mag zeggen, Christus, die ons leven is. Nou, u weet het, als er nou een vijand van God was en zijn zoon Jezus Christus, dan was het Paulus wel. Maar wat is die naam van Jezus een dierbaar geworden? Ten slotte zegt hij, ik weet helemaal niks anders. Ik heb niets anders voorgenomen dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Mag ik het met de bruid het hooglied zeggen? Uw naam is als een olie die uitgestort wordt. O, die naam van Jezus betekent mijn zaligheid. Die naam van Jezus betekent mijn eeuwige redding. De Heere God heeft er ook alles aan gelegen laten liggen dat zijn zoon zo genoemd zou worden. Hè? What's in a name, zeggen wij. Hè? Wat zegt de naam? Nou, die naam van Jezus zegt ons alles. Gij zult, zegt de hemelse Vader, gij zult zijn naam heten, Jezus. Hij bepaalt zelf de naamgeving van zijn kind. Gij zult zijn naam heten, Jezus. En waarom moet hij zo heten? Nou, zegt hij, want hij zal zijn volk zalig maken van al onze zonden. En wat hebben we nou samen gezongen zojuist? Of nee, we gaan het straks nog zingen, maar ik heb het jullie al horen oefenen vanavond. Want die naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugde nabij. En wat heeft dat dan voor consequenties? Dies vertelt men in ons land. Al de wonderen uw hand. Kijk, dan gaan we van hem getuigen. Dan gaan we goed spreken van de Heer Jezus Christus. En daarom mag ik die vraag toch stellen, hè, van die dichter van dat prachtige lied. Dat ruist langs de wolken. Kent gij die naam nog niet? Die naam draagt mijn heiland, mijn lust en mijn lied. Gij hebt met deze leer Jeruzalem vervuld. Deze aanklacht is tegelijkertijd een getuigenis natuurlijk. Ze hebben Jeruzalem helemaal volgemaakt van de naam van Jezus. Je kan toch een heerlijker compliment hebben. Stel je nou voor dat ze zouden zeggen, die mensen uit dat kleine kerkje Wijngaard hebben heel Wijngaarden vervuld met de naam van Jezus. Wat zou dat heerlijk zijn, hè? Daar moet je zo van nadenken. Het is maar een klein dorpje. Wij noemden het in Sliedrecht vroeger Wengerden, misschien nu nog wel. En dat had al iets verachtelijks. Jullie hoorden er eigenlijk niet bij. En toch waren jullie bij God uitverkoren en dierbaar. Wat is dat toch heerlijkheid dat er bij hem geen aanzien is des persoons. O, waar genade valt, daar valt ze vrij. En hij heeft dit kleine dorpje in de Albasserwaard ook weten te vinden. Anderen moeten het zoeken, maar hij ging er feilloos naartoe. En hij zocht misschien, en misschien zeg je het wel, thuis of hier in de kerk. En Heer, u zocht niet alleen het dorpje Wijngaard op, maar u zocht mij op. U hebt mij hier gevonden, op de vlakte van het veld, waar ik vertreden lag in mijn geboortebloed. Maar u hebt tegen mij gezegd, leef, ja, in uw bloed, leef. En ik mocht uit kracht van de opstanding van Christus opstaan uit de doodstaat van mijn leven. En nu mag mijn leven gewijd zijn aan hem. Nee, mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan u, eer. Jeruzalem vervuld door die vervloekte leer van Jezus. Ach, Jezus heeft dat ook beloofd al. U weet wel die ontmoeting met de Samaritaanse vrouw. Daar ging geen Jood doorheen, hoor, door Samaria. Maar Jezus moest er doorheen gaan. En dan gaat hij zitten wachten op een vrouw. Nou, we zullen maar niks over haar zondige leven vertellen, want het is verschrikkelijk. 5 mannen gehad, zegt Jezus, en die je nu hebt, is je man ook niet. Dus dat is nogal wat geweest. Maar hij zit op haar te wachten en hij maakt ze zalig. Ze moest niks van hem hebben, maar ze wordt een liefhebber door de kracht van woord en geest. En dan zegt hij het in dat gesprek met die vrouw, want het gaat natuurlijk over dat water. Hij vraagt om te drinken, zo probeert hij haar interesse op te wekken. Maar dan zegt hij, die in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En dit zei hij van de geest die ontvangen zouden die in hem geloven. Nou, dat is hier nu aan de hand in Jeruzalem. Stromen van levend water vloeit er uit de buik van de apostelen. Dat is beeldspraak natuurlijk. Dat betekent dat ze er zo vol van zijn dat die woorden uit het diepste van hun wezen naar boven komen. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van deze koning zingen. Ja, ik weet dat Petrus in die Pinksterpreek gezegd heeft, in zijn eerste Pinksterpreek, zo weten dan het ganse huis Israëls. En kijk, er zijn hier ontzettend veel Joden. Tienduizenden zijn er geweest van het Pinksterfeest. Dat was het Oostfeest, niet waar? Tienduizenden waren er. En dan blijft die boodschap niet alleen beperkt tot die mensen die in Jeruzalem zijn. Nee, zo weten, dat wil zeggen, dat moet weten, het hele huis van Israël, dat God hem, dat is Jezus, tot een Heere en Christus, dat is tot de Messias, gemaakt heeft. En dan komt de aanklacht van Gods wegen, namelijk deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. Heel Israël moet het weten, dat God hem tot een Heer en tot een Christus, dat is tot een gezalfde Messias, gemaakt heeft. En jullie hebben hem gekruisigd. Nou, en hoe legt deze hoge priester dat nou uit? Nou, kijk eens wat hij zegt. En zie, u hebt met deze leer van uw Jeruzalem vervuld. En u wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Hij legt het hier precies andersom uit. Alsof dat het kwaad zou zijn. Dat de zonde dat zij Christus hebben gekruisigd tot hen gepreekt zou worden. Oh nee, want wat blijkt, de Heilige Geest gebruikt die woorden om het hart van die hoorders te doorsteken. Zodat ze tot inzicht komen, wat hebben we gedaan? We hebben onze eigen Messias vermoord. En vandaar dat ze het ook uitroepen, wat moeten we doen? Ja, nou bekeert u, dat wil zeggen, krijg nou eens andere gedachten over Jezus. Kijk nu eens wie die werkelijk is. Jullie hebben hem gedood uit haat. Het is de bedoeling dat je hem gaat dienen uit liefde. Bekeert u. En in ieder van u worden gedoopt tot vergeving van zonde. Het is natuurlijk heerlijk om dat te horen. Ik moet denken aan Paulus. Toen nog Saulus van Tarsus, u weet het. Er zal straks een grote vervolging uitbreken in Jeruzalem. Dat is het antwoord van de godsdienst op de uitstorting van de Heilige Geest. Want heel Jeruzalem was vervuld. Nou, dat moest afgelopen zijn. En dat hebben ze rigoureus aangepakt met de dood van Stefanus. En daar is Paulus al bij. Kijk, die heeft de haat jegens al deze lievelingen van Christus gevoeld. En dan is het Christus die hem, dat weten de kinderen ook, staande houdt op weg naar Damascus. Saul, wat vervolgt gij mij? En wat een andere weg gaat de Heere dan met Saulus, dat hij ooit gedacht heeft, niet waar. Maar hij komt ook tot de ontdekking. Dat hij een vijand is van Christus. En dan wordt hij tot een vriend gemaakt, zie hij bidt. En dan blijkt hij een uitverkorene te zijn om de naam van Jezus voor te dragen. Met name voor de heidenen. En wat is hij een groot apostel geworden. De enige apostel die kan zeggen dat hij het hardste heeft gearbeid van allemaal. Heeft het vuur uit zijn sloffen gelopen. Uit liefde tot Jezus. Jullie hebben hem gekruisigd. Maar dan ook. God, en moeten we maar kijken wat er dan staat. Maar Petrus en de apostel antwoorden, zeiden, men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan de mens. Kijk, die hoge priester kan wel zeggen. Je mag die naam niet meer noemen. Je mag die naam niet meer preken. Je mag die naam niet meer leren. Nee, zegt Petrus. Wij zijn God meer gehoorzaam dan de mensen. En dan, dat vind ik ook zo prachtig om te lezen, dan staat hier in onze tekst, de God van onze vader. Nou moet je eens kijken, hè? Hoe vijandig hier, die hoge priester, en dat Sanhedrin zich gedraagt tegenover deze apostelen, de gezanten van Christus wegen, die door God zelf geroepen zijn om dit heilswerk te mogen doen, dat preken van die ene naam onder de hemel. Tot zaligheid gegeven. Maar kijk eens. Ze weten zich één met dat volk. Ze weten zich ook één met de hoge priester en met het Sanhedrin. Het zijn de Joodse broeders. Zo hebben ze ook die vijanden in Jeruzalem aangesproken. Mannen, broeders. En het antwoord van degene die tot geloof kwamen was ook mannen, broeders. En zo hier weer de God, onze vader. Dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is de God van het verbond. Die zich met zijn eeuwige verbond aan dit volk heeft verbonden. Ik ben de Heere uw God. Die u uit het diensthuis uit Egypteland heeft uitgeleid. De God van onze vader. En die God van onze vader. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Is ook de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. En kijk eens, die God heeft Jezus opgewekt. Kijk, die Sadduceeën, die logende de opstanding. En die hoge priester heeft kennelijk ook tot die secte behoord. Dus je begrijpt wel, voor hun is dit vloeken in de kerk, zouden wij zeggen, de God van onze vaderen. Heeft Jezus opgewekt. En dan worden ze schuldig gesteld. Die u omgebracht hebt. Door hem aan een kruis zou te hangen. Ja, dat was nou precies wat ze begeerden. Want ze wisten maar heel goed wat er in Deuteronomium staat. Vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. En wat moet je met zo'n man als Jezus van Nazareth. Die vervloekte valse rabbi. Aan het kruis met hem. Aan het kruis met hem. Ze hebben er alles aan gedaan om hem aan een vloekhout te laten sterven. Omdat hij in de eeuwige vloek van God zou delen. Dat was die waard. En niets meer dan dat. Nou, dat laat Petrus hier horen. De God van onze vader heeft hem opgewekt die jullie aan een kruishout hebben gehangen. Maar kijk. Laat me zeggen, dat is de ontdekkende prediking. En die moeten we vandaag ook niet onder stoel of banken steken, hoor. Alsof we doen dat we er allemaal bij horen. Want de Heer Jezus Christus heeft het ons gezegd. Tenzij een mens wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. Je mag jezelf echt wel afvragen. Wie is de Heer Jezus voor mij geworden in mijn leven? Wat betekent hij voor mij? Kan ik met hem leven? En kan ik met hem sterven? Dat is de vraag die we onszelf hebben te stellen in alle eerlijkheid voor Gods aangezicht. En nu komt het heerlijke woord eruit. Jullie hebben hem aan een hout gehangen. God heeft hem opgewekt. En dan komt er wat achteraan. Deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd. Kijk, jullie hebben hem aan een vloekhout laten sterven. Maar wat heeft God gedaan? Hij heeft hem opgewekt. Hij heeft hem de eer gegeven die hij waard was. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Hoe zijn de dagen hem vermeerd? Zo leeft hij vast altoos. Zo leeft hij eindeloos. En niet alleen opgewekt, nee, hij heeft hem door de rechterhand verhoogd. Hij heeft hem opgenomen in heerlijkheid. Hij heeft hem in de hemel opgenomen. En hij zit aan de rechterhand van de hemelse Vader. Gij eeuwige deuren reist omhoog, opdat u koning moogt ontvangen. Hij heeft hem verhoogd tot een vorst, tot een koning. Die koning die van Israëls God is gegeven. Koning Jezus, de vorst en gebieder van de volken. En zaligmaker, kijk. Hij heerst over het leven van zijn kerk. Hij is de koning van zijn kerk. We hebben het ook samen gezongen. Ik zal u heren die ik mijn koning noem. Psalm 145 vers 2. De luister van uw majesteit en roem verbreiden. En uw wonderlijke daden met diepst ontzag aandachtig gadeslaan. Vorst, koning, heren over mijn leven. Maar dan ook een zaligmaker. Kijk, dat dat nou toch hier mag klinken in die rechtbank. Waar alleen maar vijandschap heerst en woede en afgunst en jaloezie. Kijk eens, om Israël te geven. Bekering en vergeving wel zo. Daar hoort de hoge priester ook bij. Daar horen de Sadduceeën ook bij. En de overpriesters horen erbij. Om Israël. Hij is immers de koning van Israël. En onze koning is van Israëls God gegeven. Daartoe heeft hij hem tot een zaligmaker gemaakt. Want hoe zou het anders ooit kunnen? Kijk, als wij niet zalig gemaakt worden van onze zonde. Ja, dan zijn we zelf koning, nietwaar? Dan zijn we koning over ons eigen leven. Dan hebben we met niemand iets te maken. Ik maak zelf wel uit wat ik doe. Ik maak zelf wel uit wat ik geloof. Nou ja, vul het maar in. Ik. Maar als de Heer in je leven komt. Kom, vertel. Wat gebeurt er dan? Dan worden we koning. Wat denk je? Saulus van Tarse. Was het een koning of niet? Hij heerste over alle volgelingen van Christus. Hij heeft gezorgd dat ze in de gevangenis terechtkwamen. En toen ze allemaal uit elkaar gestoven waren. Jeruzalem was leeg van de christenen. Of in de gevangenis zaten. Toen moest hij zo nodig naar Damascus. Want daar waren er ook een hoop naartoe gevlucht. En daar ging hij om daar huis te houden. Om daar zijn koninkrijk van wetticisme te vestigen. En daar. Ja, daar komt de zaligmaker in zijn leven. Het is ook zo heerlijk om te lezen hoe die God in Christus zich openbaart aan hem. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Het is uw hart de versen tegen de prikkels te slaan. Kijk, daar wordt die koning af. Hij weet ineens niet meer wat hij doen moet. Wat moet ik doen? Ja, en zo gaat het. Wat wilt gij dat ik doen zal? Daarom werpt hij zich aan de wil van Jezus. Dat is nou vrucht van de openbaring van het nieuwe leven. En kijk eens, Israël bekering te geven. Dat hele volk. Het is de God van dit volk. En vergeving was van de bekering. Dat zie je dus duidelijk. Dat mag er wel verstaan worden, hoop ik. Op een totaal ander zicht. Op wie God is in Christus Jezus. Ze hebben een heel ander godsbeeld gehad. Ze dachten dat er een Messias zou komen. Die orde op zaken zou gaan stellen. En zou zorgen dat die gehate Romeinen uit Israël geworpen zouden worden. En dan zouden zij het voor het zeggen krijgen. Zouden ze natuurlijk als hoge priester een voorname positie krijgen onder die Messias en al die Sanhedristen. Maar nee, wat pakte dat anders uit? Ze moesten koning af worden en dat wilden ze niet. En vandaar, om Israël te geven bekering. Wat moeten zij bekeerd worden? Moeten zij vergeving van zonde ontvangen? Ze wisten zich de tzaddik, de rechtvaardige bij uitnemendheid. En dan dit te horen, nou, degene die zich als zondaar leerde kennen, hier en nu, die zal toch hier niets tegenin durven brengen, dat bekering en vergeving van zonden nodig is om zalig te worden. Hij is de vorst en de zaligmaker. Hij is koning van mijn leven geworden. En hij heeft mij zalig gemaakt van al mijn zonden. En daarom kan ik straks zonde verschrikken, zo hebben wij beleden met zondag 21, zonde verschrikken voor het gericht van God bestaan. In hem en door hem. Omdat we sier mogen maken met de Heer Jezus Christus. Omdat hij mijn gerechtigheid is geworden door het geloof en mijn heiligheid. Ja, hij is mij geworden, zegt de apostel, tot de volkomen verlossing. Nou, wat dacht u? Ze zullen toch wel blij zijn met zo'n boodschap. Kijk eens wat er staat. Vers 33. Toen ze dit hoorden, barstten ze van moede en maakten ze plannen om hem te doden. Onvoorstelbaar. Dat zal toch niet bij ons zo zijn, hoop ik. Maar dat je dit woord nog maar omhelst. En zeg, Heer, wat kan ik liever horen en beter horen. Dan dat u koning over mijn leven bent geworden. En dat ik het mag geloven dat ik uit genade zalig geworden ben. Door het geloven dat het niet uit u kwam. Nee, weet u wat u deed? U hebt de strik losgemaakt waarin ik vast zat. En daar zingt Psalm 124 van. Dat Israël nu zeggen, blijf aan geest. Indien de Heere die bij ons is geweest, indien de Heere die ons heeft bijgestaan, niet had gered. We waren al lang vergaan. En dan dat prachtige beeld, want kwamen haast. Des vogelvangers net de loze strik tot ons verderf gezet. De strik brak los. En wij zijn vrijgeraakt. De Heer is ons tot hulp op ons gebed. Die God die de aard en hemel heeft gemaakt. Amen. Zingen wij Psalm 124 vers 4. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u hartelijk. Dat we in uw huis mochten zijn. Dat we met elkaar verbonden mochten zijn door de moderne media. En dat alles opdat we uw woorden zouden horen. Woorden van eeuwig leven. En wat hebben we dat nodig, Heer? Wie zouden we zijn zonder dat woord? U hebt het zelf gezegd, de mens zal bij brood alleen niet leven. Daar hebben we voor eeuwig tekort aan. Maar bij alle woord dat uit uw mond uitgaat. En dat hebben we ook vanavond weer mogen horen. Enerzijds wat wij gedaan hebben. Want ook wij zijn de diepste oorzaak van uw bitter lijden en sterven, o Heer Jezus Christus. Het was nodig, opdat onze zonden verzoend zouden worden door het bloed des kruises. En wat mag dat bloed ons dan dierbaar zijn of worden? Dat bloed dat reinigt van alle zonden. Zo staat het in uw woord. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En wat een genade als we daarvan mogen weten. Dat we door het eenvoudige kinderlijke geloof. Ja, al zou het zelfs een geloof zijn als een mosterdzaad. Het welk is het kleinste der zaden. We ons nochtans voor u rechtvaardig mogen weten. Heere, maak dat geheimnis ons bekend. Heere, maak ons uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer ze hoe die zijn gelegen en waarin gij u treden bent. Wij danken u, Heere, voor het stoorloos verlopen van ons samen zijn. Geef dat er ook thuis met aandacht en eerbied is geluisterd. En we laten de uitkomst van de verkondiging over aan u. U hebt er zo'n heerlijke belofte aan verbonden, dat uw woord nooit ledig zal weerkeren, maar dat het doen zal hetgeen u behaagt en dat het voorspoedig zal zijn in hetgeen waartoe u het zendt. En dat woord gaat toch uit, zo hebben we gehoord, opdat het zal zijn tot bekering en tot zaligmaking, opdat wij van al onze zonden bevrijd zouden worden. En dat heel Israël. Maar ach, wat een genade. Het was voor u te gering dat alleen dat volk van Israël in de zalige baten van uw bitter kruis lijden zou genieten. Ook de heiden. Ja, ook de heiden. Eerst de Jood en dan de Griek. En dat zijn wij. Inwoners van wijngaarden, ten diepste uit het heidendom afkomstig, en toch door u opgezocht, gevonden in de nood van ons bestaan. Heere, we bidden u voor uw bondsvolk Israël, voor de God onze vaderen, zoals Petrus die God noemt, de God van Abraham, Isaac en Jacob, maar die God is ook de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die Jezus die wij mogen preken, dat hij is opgewekt. En dat God hem uitermate verhoogd heeft. En hem heeft gegeven tot een vorst en zaligmaker der wereld. Heere, laat die genade ons hart innemen. Dat we erdoor overmeesterd worden. Jeremia zegt het zo wonderschoon. Gij zijt mij te sterk geweest. Dat wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal het behouden. Heere, we mogen u bidden voor de nood in de wereld. Daar heerst een vreselijke crisis. Allereerst wat gezondheid betreft. Duizenden en nog eens duizenden zijn al overleden. En hoeveel zullen er nog gaan sterven zolang er nog niets op gevonden is om deze vreselijke ziekte tegen te gaan. Maar Heer, laten we het ook maar niet al te veel verwachten van de wetenschap. O, laat de wetenschap rekening houden met u. En wij zeker. Wij weten dat ons alles uit uw vaderlijke hand toekomt. En laten we zomaar acht geven op de dingen, Heer. En u benodigen. Heere, wilt u zelf uitkomst bieden in deze nood? Want ach, hoeveel worden er niet getroffen en zullen er nog getroffen worden? En wat is ook, en dat hadden we toch nooit kunnen denken, het kerkelijk leven in zijn wezen ontwricht geworden. Dat we niet meer als gemeente in haar geheel samen kunnen komen. O, zeker, we danken u hartelijk voor de middelen die u nochtans geeft, zodat we dat woord mogen horen. En geef dat er maar des te meer honger en verlangen zal ontstaan. We denken aan Psalm 84. Hoe lieflijk zijn mij uw woning, o Heere. Er is schaar en mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorover van de Heere. Mijn hart en mijn ziel roepen uit tot de levende God. Dat om hier te zijn met u en met uw gemeente. Om samen het woord op te eten. Om samen te genieten van het uitdelen van uw vlees en van uw bloed. Mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. We mogen deze gemeente aan u bevelen, Heere, in al haar geledingen. Bijzonder ook de broeders die leiding hebben te geven aan het leven van de gemeente. We denken ook aan de herder en leraar die gij hier hebt gesteld, bedien hem uit de volheid die er bij u is. Dat het ook voor hem waar mag zijn, uit zijn volheid hebben wij ook ontvangen. Genade voor genade, het kan niet op. Wij mogen voorbeden doen voor uw volk Israël, de beminden om der vaderen wil. Dat hele volk van Israël, wat ook in deze woorden zo uitdrukkelijk een plaats heeft gekregen. O, dat zij tot die belijdenis mogen komen, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Want daartoe zijn al deze dingen geschreven, opdat gij geloven zou dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. We denken aan de vervolgde christenen wereldwijd. Meer dan 100 miljoen. We kunnen er iets van begrijpen, nu we zelf ook niet allemaal meer naar de kerk kunnen. Dat het allemaal zomaar niet gaat. En ach, dat zijn veelal mensen die helemaal nooit in de kerk kunnen komen. In het geheim samenkomen of helemaal niet. Soms geen eens meer een Bijbel hebben. In gevangenissen kwijnen om de naam en de zaak van Christus. Als martelaren sterven. Heere, ontferm. O, wat ziet dat ook alles uit naar uw komst. Naar de komst van uw koninkrijk. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Ach, werp de troon van Satan neer. U hebt de hemel niet alleen willen openen op de Pinksterdag om stromen van zegen te laten vallen. Met zoveel duizenden die tot geloof en bekering kwamen, maar u gaf ook regen. Een milde regen hebt ge neergezonden. En daar mogen u ook wel voor danken, Heere. Na zo'n lange tijd. En geef dat het de aarde meer en meer zal doordrenken, opdat zij voortbrengen. Voedsel. Voor ons en voor zoveel anderen in deze wereld. En we denken aan hen die honger en gebrek lijden. Heere, geef dat ook de groten der aarde hun verantwoordelijkheid in deze leren verstaan. Dat we niet alleen zouden denken aan verrijking van onszelf. Dat niet het kapitaal zal heersen over ons, maar de liefde Gods die er is in Christus Jezus. Zo leggen we het alles voor u neer. Neem onze dank aan, verzoen onze zonden. We vragen het u in Jezus' naam. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 75, het eerste en het zesde vers. U alleen, u loven wij, wat er verder volgt in de vers 1 en 6 van Psalm 75. Gemeente, gaat hen in vrede onder de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.